lezing in deze dienst is uit Lucas 12. We hebben de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, oudjaarsavond, 7:30, dominee Van der Wind. Nieuwjaarsmorgen om 9:30, dominee Van Zetten. Zondag 6 januari om 9:30, dominee Van der Wind. In de dienst zal broeder De Kloe in het ambt worden bevestigd. Om 6:30, dominee Noorderrijk uit Zetten. Collecten, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De derde is voor het onderhoudsfonds. Morgenavond is de eerste collecte bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De voorzang is Psalm 100 vers 3, gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegend dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, het is alweer de laatste zondag van het jaar, de laatste preek op een zondag van dit jaar. En ik hoop eigenlijk dat ze thuis altijd vragen, papa of mama, waar ging de preek over? En soms weet je het nog. Misschien ben je het ook wel eens een beetje kwijt. En dan weet je wat je altijd het beste kunt zeggen. En dan moet je altijd zeggen, het ging over de Heer Jezus. Dan is het altijd goed. Want als het goed is, gaat het altijd over de Heer Jezus. Over of jij en wij allemaal hem met heel ons hart dienen en liefhebben. Het allerbelangrijkste. Daarom is het zo belangrijk om goed te luisteren als tegen God, tegen jou en tegen ons spreekt. Dan moet je eens iets heel geks voorstellen. Stel je voor dat ik straks aan het preken ben, over de Heer Jezus aan het vertellen. En iemand steekt zijn vinger op en ik zeg, wat is er? En dat iemand dan zegt, dominee, Mijn vader heeft oliebollen gebakken, lust u die ook? Nou, dan zouden we toch zeggen, dat is nu even niet belangrijk. Het gaat nu over iets veel belangrijkers. Dan gaan we straks uit de Bijbel lezen. En dan is de Heer Jezus aan het preken. En dan komt er zo ook maar in één keer iemand naar de Heer Jezus toe. En die stelt ook zo'n hele wonderlijke vraag. Heel bijzonder. Moet je straks maar eens goed meeluisteren als we uit de Bijbel lezen. Wat die man zomaar in één keer onder de preek van de Heer Jezus vraagt. En het bijzondere is, daar kunnen we nog wat van leren ook. Daar kunnen we wat van leren als het gaat over wat wij in ons leven belangrijk vinden. Deze laatste preek, deze zondagavond van dit jaar, wil ik daar met u over nadenken, gemeente. Wat heeft ons hart? Psalm 62, vers 1 en 7, dat zet die tegenstelling scherp neer. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem wacht ik een heilrijk lot. Maar pas op, vertrouw wat u begeert ook zijn, nooit op geweld of de roverij. En word niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Waar zetten we ons hart op? Psalm 62, vers 1. En 7. Gemeente, het zijn de dagen van het opmaken van de balans. De Heer Jezus heeft meerdere malen God en de mammon recht tegenover elkaar gesteld. Het is of het een of het ander. Als we samen ons geloof hebben beleden, zingen we Psalm 17, vers 7 en 8. Daar komt die tegenstelling ook tot uiting. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heilgod goed achten, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 7 en 8 is ons amen op het belijden van ons geloof. Op deze laatste zondagavond van het jaar weten we ons verbonden met Gods wereldwijde kerk en belijden samen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wat bent u goed. Dat we hier mogen zijn. Nu de dagen van dit jaar wegtikken, de uren. Om op deze uw dag uw woord te openen. Wetend dat niet alleen de tijd vliegt, maar dat wij heen vliegen. Op weg en reis naar uw grote eeuwigheid. En Heere, dan kunnen we niet zonder uw woord. Uw woord dat op reis een lamp voor onze voet en een licht op ons pad wil zijn. Ons verlicht om te zien of er misstappen zijn. Of we de verkeerde kant op lopen. Of er bekering, omkeer nodig is. Uw woord dat ons zo verlicht dat we de weg achter de Heer Jezus aanzien. En we bidden, Heere, wilt u vanavond uw woord door de kracht van uw Heilige Geest daartoe zegenen. Als we onze koers bezien. Als we overdenken waar we ons hart op zetten. Dan bidden we om de verlichting met uw geest. Ook als het misschien niet fijn is om te horen. Confronterend is, ontdekkend. Heere, geef dat uw woord binnenkomt. Vrucht draagt. Want daarin wordt u geëerd. En daarin mogen we ons zalig weten. Heere, wij weten de weg niet. Maar u bent de weg. De waarheid. En het leven. Daarom zijn we hier vanavond. Omdat we onze weg niet zonder u kunnen en willen gaan. Leid ons. En zegen ons. In het spreken van uw woord, geef dat uw dienaar uw mond is. En dat uw gemeente de verkondiging ontvangt als uw woord. De stem van de levende God mag klinken. En uit mag werken in ons leven wat we nodig hebben. Dat we zo, Heere, met uw woord in ons hart het jaar uitgaan, de eeuwigheid tegemoet. Geef de duivel geen plaats, maar geef ons een ongestoorde dienst. Als we thuis meeluisteren, hier in de kerk mogen zijn. En dat bidden we voor alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt, in vrijheid of vervolgd. Maak uw naam groot, Heere, tot de dag dat u komt. Dat vragen we om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. We openen vanavond samen het woord van God in Lucas 12 en lezen ook enkele versen uit 2 Korinthe 8. Onze eerste schriftlezing vindt u in Lucas 12 en vervolgens lezen we enkele versen uit 2 Korinthe 8. Het gaat over dwaas en wijs, over rijk en arm. Ik wil een tweeluik met u bepreken, zowel vanavond als op nieuwjaarsmorgen Lucas 12 openen. En we beginnen nu bij vers 1 en lezen door tot vers 21. En jongens en meisjes, lees en luister maar goed mee. Dan ontdek je die ene vraag die zomaar onder de preek van de Heer Jezus gesteld wordt. Horen we samen het woord van God. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën, dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. Wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagoge en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen voor veel jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover onze eerste schriftlezing. Lezen we nu uit 2 Korinthe 8, de versen 7 tot 15. Vanaf vers 7. Dan vallen we midden in een oproep van Paulus tot vrijgevigheid voor hen die dat nodig hadden. En lezen we een heel bijzonder woord. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, omwille van u, arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen, opdat zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig, overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking. Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed, om wat hun ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over, en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Tot zover de lezing van het woord van God. In de verkondiging staan vanavond centraal de versen uit Lucas 12, 16 tot en met 21. De gelijkenis die Jezus sprak. En als kerntekst noem ik vers 20a. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Boven de preek heb ik geschreven: mijn schat is boven. Denkend ook aan vers 34 uit dit gedeelte. En dan mag u bepalen of er een vraagteken of een uitroepteken staat achter het thema van deze preek. Mijn schat is boven. U krijgt onder het voorspel gelegenheid uw gaven te geven en alvast te overdenken of de woorden van onze tekst ook op u en jou van toepassing zouden kunnen zijn. Daarna zingen we Psalm 39, vers 3, 4 en 5. Gedenkend aan de kortheid van ons leven. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 3, 4 en 5. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Mijn schat is boven. Vraagteken of uitroepteken. Ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 49, vers 4 en 6. Waarin de tegenstelling de twee wegen die in het psalmboek zo vaak naar voren komen opnieuw bezongen worden. Al zegt vers 4, zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. En dan de tegenstelling, ik hoop ons persoonlijk amen straks. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Daar kun je mee leven en sterven. Psalm 49, vers 4 en vers 6. Gemeente, het is nooit zo aardig om te denken dat mensen tegen je jokken. Maar een enkele keer heb ik dat toch wel. Of dat ze in ieder geval zichzelf een beetje voor de gek houden. Dominee, ik geef niks om geld, want geld maakt niet gelukkig. Nou, dat laatste zou dan nog wel waar kunnen zijn. Maar het eerste niet natuurlijk. Tuurlijk geven we wel om geld, ik wel. Zeker toen ik met een volle kar bij de kassa stond en even vergeten was dat mijn bankrekening leeg was. Dan geef je echt wel om geld. Want geld dat staat voor eten, kleren, huis, voorspoed, welvaart. En laten we ons niet voor de gek houden, dat is belangrijk. En ik zou vanavond willen zeggen dat mag. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel, het evangelie, heeft een soort haat-liefde verhouding met geld en goed. Het wordt naar voren gebracht als een zegen van God. En wat zijn we niet rijk gezegend, ook het afgelopen jaar, toch? Ik zat gisteren de beelden te bekijken van de overstromingen in een Syrisch vluchtelingenkamp. Je zult maar moeten vluchten. Ergens in een kamp weggestopt zitten en dan ook nog een overstroming, waardoor kleine beetje wat je nog hebt wegspoeld. Wat zijn we rijk gezegend. Met geld en goed. Met voorspoed. De liefdeverhouding van het evangelie met geld en goed. Een zegen van onze goede God. En tegelijkertijd ook een aangrijpende waarschuwing. Vanavond, gij dwaas. Niet omdat geld verdienen niet belangrijk is of verkeerd zou zijn. Ik denk aan 2 Thessalonicenzen 3, waar Paulus zegt: wie niet werkt, die zal ook niet eten. En dan zegt hij: zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat ze in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Geld verdienen om brood te kunnen kopen, liefst nog met een beetje beleg erop ook. Maar intussen kan er toch wel iets misgaan. Wat dan? Dat proberen we vanavond te ontdekken. De Heer Jezus spreekt. Diepe, ernstige woorden hebben geklonken en heerlijke bemoedigingen. Het levenseinde van mensen is aan de orde geweest, vers 4. Jezus heeft het leven van de mensen, van zijn hoorders, in eeuwigheidsperspectief gezet. En de ernstige mogelijkheid van de hel benoemd. De eeuwige verlorenheid, daar mag je gerust bevreesd voor zijn. En daarna heeft hij vers 5, zoals hij zo vaak heeft gedaan, de twee wegen geschetst. Of je verloochent God, of je belijdt hem. En Jezus heeft in zijn preek indringend de mogelijkheid benoemd van de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest, voor wie het evangelie hardnekkig en langdurig buiten zijn hart en leven houdt. Ernstige preek. Tegelijkertijd heeft de Heer Jezus in die preek liefdevol zijn vader verkondigt. Zou die God, die de musjes liefdevol verzorgt, niet voor ons kunnen zorgen? En voor wie zou je bang zijn, als je mag weten dat de Heilige Geest in je woont? Wat een preek van de Heer Jezus. Wat genadig als je dit woord mocht horen. En is niet wat Heere God voor ons heeft gedaan het afgelopen jaar ook. In alle ernst en alle liefde, zondag aan zondag, zijn woord aan ons hart gelegd. Waarschuwend, nodigend, lokkend. God had ons wat te zeggen. In al die preken en het kringwerkende catechese. En midden in die preek steekt opeens iemand zijn vinger op. Zeg het eens. Waar zou het over gaan? Maar als iemand zomaar tijdens de preek van Jezus zijn vinger opsteekt. Welke vraag brandt er in iemands hart? Zou dat een vraag zijn over hoe het met de hel zit? Of zou de vraag erover gaan hoe dat precies gaat met die Heilige Geest in je hart? Zou iemand willen weten hoe dat zit met dat hem belijden of hem verloochenen? Niets van dat al. En iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester zegt tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Niet te geloven, hè? Dominee, lust u ook oliebollen? Wat een vraag, man! Midden in die preek van Jezus, waar het over de meest wezenlijke dingen ging. Een vraag over de erfenis. Familieruzie. Snapt die man dat dan niet? Wat moet dat voor de Heer Jezus betekend hebben? Hij heeft net het leven van die mensen in eeuwigheidslicht gesteld. En dan deze vraag. Nou, wacht even, gemeente, even wachten. Voordat we deze man al te hard vallen. Waar waren wij het afgelopen jaar druk mee? Soms tot onder de preek toe. En lukt het ons een beetje om de vrede in de familie te bewaren als het over geld gaat? Zijn wij de minste? En nog iets. Is het wel zo vreemd dat deze man het probleem waar die mee zit, wat hem raakt, wat hem emotioneert, dat hij die vraag aan Jezus stelt? Jezus is immers de grote heelmaker gebleken. Zoveel mensen kwamen naar hem toe met hun nood. Hij heeft zieken genezen en blinden ziende gemaakt en kreupelen huppelen geleerd. Heerlijk zo'n rabbi. Die je leven fijn maakt en blij. Kijk, en nu zijn we er, hier gaat het mis. Hij heeft Jezus wel nodig. Voor zijn eigen fijne, blije leven. Laatst heeft een dominee gezegd: sommige mensen die willen een andere kok voor dezelfde maaltijd. Eerst hadden ze God niet nodig, probeerden zelf een fijn leventje te creëren. Op enig moment komen ze tot de ontdekking dat het zonder God niet gaat en dan komen ze bij God terecht, de andere kok, bij Jezus, om hetzelfde te krijgen, een fijn leventje. Dan vertrouw je niet meer op je verzekering, maar op God. Niet meer op de dokter, maar op Jezus. En als het gaat over je relaties, dan heb je daar God bij. Dat is prachtig, belangrijk. Maar lieve gemeente, als dat alles is, als je God alleen maar nodig hebt voor je eigen leventje, dan mag je oprecht de vraag stellen, zei die dominee, en ik zeg het hem na, of je wel wedergeboren bent. Als de eer van God en de verzoening van je hart, als dat niet bovenaan staat. Als je geen zonde hebt die je kwijt moet aan de voet van het kruis. Als je alleen maar druk bent met de erfenis, met geld en goed, dan kun je je oprecht afvragen. Of het wel goed zit met de eeuwigheid voor de deur. Mens, wie heeft mij tot een rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En dan gaat Jezus een gelijkenis vertellen. Wie oren heeft om te horen, die horen. De rijke dwaas staat er bij mij boven. Maar denk eens mee, wat is er dan eigenlijk dwaas aan deze man? Hij heeft goed geboerd. Hij is rijk. Zijn land heeft een goede opbrengst, kennelijk heeft hij zich er goed voor ingezet. De goede strategische afwegingen gemaakt. Een boer die zijn verstand gebruikt. En de oogst is zo groot dat het niet in zijn schuur past. Nou, wat doe je dan? Dat laat je natuurlijk niet buiten verrotten. Dat moet droog staan voor de winter. En wat is er dan verstandiger dan er nog een flinke schuur nazetten? Toch? En zeg nou niet, die man is alleen maar bezig met geld verdienen. Juppie. Want dat is niet waar. Hij weet er ook nog van te genieten. Hij zegt niet altijd aan het werk. Nee, hij is erop uit om er ook van te genieten. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Goed glas wijn erbij, je hebt er tenslotte hard voor gewerkt. En 3 keer vakantie is dan toch ook niet verkeerd. Na gedane arbeid is het goed rusten. Misschien een paar jaar eerder met pensioen, dat kun je dan nog betalen ook. Wat is er eigenlijk mis mee? Misschien komt het ineens wel heel dichtbij, gemeente. Die wonderlijke vraag van die man van net. En die rijke dwaas van deze gelijkenis. Het zou zomaar kunnen dat we er meer op lijken dan we voor lief willen hebben. Wat heeft God tegen u te zeggen vanavond en tegen jou en tegen mij? Je kunt niet zeggen dat deze man een feestnummer of een losbol is. Hij lijkt echt niet op die jongste zoon uit de gelijkenis die alles er maar doorheen jaagt. Het lijkt eigenlijk een mooie balans, hard werken en ervan genieten. Maar de gevolgen zijn zeer ernstig. Ik denk dat er 3 dingen misgaan waar de Heer Jezus ons iets over wil leren. En voordat ik die 3 met u langs ga, wil ik ook voor 2 dingen waarschuwen. Waar je de gelijkenis op een verkeerde manier in uit kunt leggen. Deze gelijkenis gaat dus niet over de balans tussen werk en privé. Tussen het aantal uren dat je werkt en het geld dat je dan weer uitgeeft. Kijk, dan kun je heel makkelijk naar een ander kijken. Daar zeggen we wel eens, die man is altijd aan het werk. Nou, als je dat zelf bent, dan moet je in de spiegel kijken. Dat lijkt me terecht. En ik hoor soms ook hele makkelijke opmerkingen over al die bijstand, uitkeringstrekkers en zo. Makkelijk oordelen. Daar gaat het niet over, deze gelijkenis. En nog iets waar het niet over gaat. Het gevaar van jaloezie. Dat ligt altijd wel een beetje op de loer. Bij zo'n gelijkenis ook. Maar daar gaat het niet over. Maar het zou zomaar kunnen dat je de toepassing voor een ander maakt. Vooral voor de mensen die een beetje rijker zijn dan dat je zelf bent. Een dominee heeft een prima traktement. Prima een auto rijden. 2 weken in de zomer op vakantie, 1 in mei. Gaat allemaal prima. Ik heb niks te klagen. Maar kan niet met vliegtuig, dat zou te duur zijn. Dus dan kan ik natuurlijk heel mopperen op die mensen die wel geld hebben om 3 keer per jaar op vakantie te gaan en wel met het vliegtuig. Dan hou ik mezelf buitenschot. Denk dat je dan de woorden van de Heer Jezus niet hebt begrepen. Dus we moeten het niet toepassen op iemand die meer heeft dan ons. Het is geen protest tegen rijkdom. De Bijbel is niet tegen rijkdom. Maar wat dan wel? 3 dingen. 1. Hebzucht. 2. Egoïsme. En 3. Geestelijke armoede. Hebzucht, dat is het eerste. Dat is letterlijk het woord van de Heer Jezus, daarom zeg ik het. Vers 15. Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Wat maakt nu eigenlijk dat wij zo graag veel geld en goed hebben? Dat is omdat we denken dat we daar gelukkig van worden. Dat zeggen we allemaal, van geld word je niet gelukkig, maar intussen ontlenen we aan geld onze luxe dingetjes die we fijn vinden om te hebben. En dat is meteen ook een stukje status. Auto, woning, status. Ik geloof niet dat dat de christelijke gemeente echt voorbij gaat, eerlijk gezegd. En liefst een beetje gevulde bankrekening geeft ook een prettig idee. Als er dan wat gebeurt, dan kun je eigenlijk alles repareren. Als dan je auto kapot gaat of je wasmachine, dan is dat een fijn idee. Als je dan de verhalen van vroeger hoort, maar rond de oorlog hier ook, dan denk je, nou, dan hebben we toch een heel mooi stukje beter, gelukkig. Maar, zegt de Heer Jezus dan, vers 15, je kunt wel overvloed hebben, maar je leven behoort niet tot je bezit. Dan worden we al meteen met de neus op de feiten gedrukt. En dan zijn er onder ons die ook die dat heel goed weten en persoonlijk hebben moeten beleven. Je gezondheid heb je niet in je hand. Daarom zeggen we ook wel eens, een gezond mens heeft 1000 wensen en een ziek mens heeft maar 1 wens. Daar hebben we geen controle over, zegt de Heer Jezus. Dat is niet maakbaar. Dus met geld en goed kunnen wij ons geluk niet maken. Dat weten we eigenlijk wel, maar het moet toch nog maar eens een keer gezegd zijn. Daar kun je op 2 manieren op reageren trouwens. De heidenen in die tijd, en dat is volgens mij nog heel actueel, die zeiden, als dat dan zo is, als het leven niet maakbaar is, als we het leven niet in bezit hebben, laten we dan vooral met geld en goed eruit halen wat erin zit. Laten we eten en drinken, want morgen sterven we. En dat geeft een focus op geld en goed en op geluk en... Ja, drama, als dat niet lukt dan trouwens. Heb je niks. Want ja, je leeft tenslotte maar 1 keer. Ik denk dat de bosjes mensen ongelukkig van worden, hoor, van zo'n levensdevies. 1 ding is wel zeker. Het is een zeer aangrijpende vergissing. Gij dwaas in deze nacht. God ontmoeten. Het oordeel. En wie dan alleen maar geleefd heeft voor geld en goed. Alleen maar geleefd heeft voor het geluk van deze tijd. Die is niet tot doel, niet tot bestemming gekomen. Dan hebben we met ons leven, met onze talenten niet gedaan wat God van ons vroeg. Gij dwaas. Hebzucht. U houdt zelf de spiegel vast, hè? Tweede, wat de Heer Jezus hier aan de orde stelt, dat is egoïsme. Vers 17 tot 19. Het probleem van hebzucht, van gierigheid, is dat je je naaste zo verschrikkelijk tekort doet. Kijk, op het eerste gezicht lijkt het dan allemaal prima wat die man doet. En misschien kijkt u wel zo terug op uw eigen afgelopen jaar. Tuurlijk, het was niet perfect, maar hard gewerkt en er ook tijd van genomen om ervan te genieten samen. Mag toch? Nee. Het probleem van deze man is egoïsme. Het grote gevaar van geld en goed is dat het het slechtste in ons naar boven haalt. Dat we hopeloos voor onszelf gaan. En dat heb je dan niet eens in de gaten. U heeft er misschien ook overheen gelezen bij deze man. En misschien kijken we in ons eigen leven daar ook wel overheen. Maar moet je eens kijken wat hij zegt, vers 17. En hij overlegde bij zichzelf. En zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Het grote, dikke ik. Geen dank voor wat God gaf. Geen besef dat alles wat we hebben van Hem gekregen is. Ik. Dwaas. U mag best weten, gemeente, ik heb best zitten tobben met deze preek. En toen dacht ik, zijn we allemaal niet zo van nature? En hoe leven we eigenlijk als christen? Anders dan de wereld? Egoïsme. U heeft de spiegel nog vast, hè? Het derde, en dan gaat de spa nog dieper. De geestelijke armoede. Deze man lijkt stinkend rijk. Voor vele jaren genoeg. Maar God zegt, vannacht is het genoeg. En in een doodshemd zitten geen zakken. Dan staan we voor God. En dan telt er nog maar één vraag. Zijn we dwaas? Of zijn we wijs? Zijn we arm? Of zijn we rijk? In God. Deze man kende de genade van de Heer Jezus niet. En daar kun je dan misschien nog wel mee leven. Maar daar kun je niet mee sterven. En kennelijk, gemeente, is deze man niet de enige. Want de Heer Jezus zegt in vers 21 tegen de mensen om hem heen, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dit legt de Heer Jezus vanavond aan ons hart. Zoals die een jaar lang, zondag aan zondag, zijn woord aan ons hart heeft gelegd, zoals iedere zondag God zijn Zoon aan ons hart heeft gelegd. En zoals ik met alle gebrek van mijn kant u mee heb willen nemen naar de Heer Jezus. En En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 8. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dan heeft deze gelijkenis ineens alles met kerst te maken. Wat is onze rijkdom? Zo arm werd de Heer, der engelenheer, die zondaar mint om mij rijk te maken. Hebben we daar ons hart op leren zetten? Op deze Heer Jezus. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ik las laatst, Jezus is niet alleen voor de wijzen uit het oosten gekomen, maar ook voor dwazen uit het westen. Misschien is er vanavond wel iemand die zegt, ja, als dit het woord van God tot mij is, dan ben ik zo'n dwaas. Het zou zomaar kunnen, toch? Van nature zijn we het allemaal. Maar dan zegt God vanavond, ik heb mijn zoon gegeven voor dwazen uit het westen. Voor mensen die hun hart van nature altijd op de verkeerde dingen zetten. En ik heb mijn geest gegeven om harten om te buigen. Om je hart niet te zetten op wat van deze wereld is. Maar om je hart te zetten op de Heer Jezus en zijn verzoening en zijn genade. En deze Heer Jezus mag ik vanavond weer verkondigen. Om je rijk te maken. Om je te leren schatten te vergaderen. Maar dan niet van geld en goed, maar van geloof en van hoop en liefde, van de vruchten van de geest. Even verderop zegt de Heer Jezus, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou zeg het maar, waar is onze schat? Wat heeft ons hart? Wie heeft ons hart? De genadetijd die tikt weg. Maar wie zijn hart op de Heer Jezus heeft leren zetten, wordt daar niet somber van. Integendeel. Dan ga je zingend het jaar uit. En zingend het nieuwe jaar in. Want als je nu al rijk bent in de Heer Jezus, dan mag je weten, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, al zou het vannacht zijn. En daar is mijn schat, daar is mijn Heer Jezus, die arm werd. Om mij rijk te maken. Mijn schat is boven. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, wij danken u dat het u behaagt door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat u dwaze mensen in zichzelf, in de verkondiging van het evangelie inwint, om ons hart op de Heer Jezus te zetten. Om rijk te zijn in u. We danken u ervoor, Heer Jezus, dat u daartoe nameloos arm wilde worden. Om dwaze mensen als wij rijk te maken. En we bidden van u, Heere, als er vanavond nog iemand in de kerk was die zegt, als mijn tijd nu eens vannacht zou komen, zou het niet goed zijn. Geef dan vanavond gebogen knieën, belijdenis van zonde en schuld en geloof en bekering. Opdat het voor niemand afloopt als voor deze rijke dwaas. En als we weer hebben lief gekregen, o Heer, ook dan hebben we telkens weer de spiegel nodig in de verkondiging van uw woord. Omdat die oude mens nog zomaar weer de kop op kan steken. Hebzucht en egoïsme. O Heere, wil ons daar telkens van bekeren. Wilt u ook koning zijn over onze portemonnee, onze bezittingen, ons hart. En wilt u door uw Heilige Geest dat meer en meer ombuigen, om omhoog te zien waar onze schat is. En dat we zo, Heren, als schatrijke mensen naar huis gaan, het jaar uit en het nieuwe in, en heen vliegen, maar wel weten waarheen. Naar het vaderlijk huis, het erfgoed daarboven, waar onze schat, onze Heer Jezus is, een plaats bereidt. Zegen uw woord. Vergeef, Heere, genadig, wat eraan tekort was, in deze dienst en alle andere diensten van dit jaar. Wil door de dwaasheid der prediking uw gemeente hier bouwen, ons zegenen, heel persoonlijk, in deze bijzondere dagen, na kerst en oud en nieuw voor ons. Ook, Heer, als we die dagen vol zijn met pijn en verdriet, om wat er was, afgelopen jaar of langer geleden, aan eenzaamheid, aan gemis, aan ziekte, aan depressie, aan problemen in relaties. Heere, geef dat we u boven alle dingen nodig hebben voor wedergeboorte, voor de eer van uw naam. Maar dat we ook in het dagelijks leven in afhankelijkheid van u onze weg gaan. En juist nu het moeilijk kan zijn in deze dagen, dat we dicht bij u mogen leven. aan uw vaderlijke hand mogen gaan. In voor- en tegenspoed en vertrouwend voor de toekomst. Brengt u ons hier, heren, op de oudejaarsavond om met u het jaar uit te gaan. Bewaar in onze dorpen voor zonde, vernielzucht. Geef gehoorzaamheid aan de overheid en de politie, de brandweer. Dat we niet tot schande genoemd hoeven te worden in de media. Maar dat we op een waardige manier samen oud en nieuw beleven. Ontferm u over ons. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Omwille van de Heer Jezus alleen. Die rijk was. Arm werd om ons rijk te maken. Amen. We gaan zingen van een rijkdom waar je mee leven en sterven kunt. Psalm 90, de rots. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren van eeuwigheid. Psalm 90, vers 1. Gezegende jaarwisseling gewenst, gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.